Maar gewoon even.
Ja, maar
ook
bellen. Nee, ik wilde dat wel even telefoon.
Ja, dat is goed. Ik ben vaak.
Ik heb wel even, dan kan ik even bellen.
Ja, dat is goed, joh. Prima.
Nou, zie ik nog helemaal goed.
Ja, ik ga even. Mijn nieuwe kaart dat niet om weer om te doen.
Goedenavond, middag is het nog. Welkom bij deze meningsvormende sessie waarin we de visie stadslogistiek gaan bespreken. We kunnen hier een politieke vraag stellen aan het college en ook aan elkaar uiteraard. De feitelijke en technische vragen zijn als het goed is voorafgesteld. De verleiding is groot om die toch ook bij dit onderwerp hier te stellen. U mag dat in uw eigen tijd doen, maar ik ga ervan uit dat de wethouder ze niet gaat beantwoorden. Dus reken daar dan ook niet op. We hebben ook digitaal aanwezige, dat is de heer Van der Poel namens de VVD en mevrouw Moorlach namens de ChristenUnie. Even checken of het geluid werkt, meneer Van der Poel.
Goedemiddag, voorzitter.
Goedemiddag, mevrouw Moorlach.
Ja, ook aanwezig, voorzitter.
Het is mooi, het werkt allemaal. Het wordt helaas niet live uitgezonden, maar wel opgenomen. Dus inwoners kunnen het wel terugkijken. We zijn 10 minuten later begonnen. Nou, we gaan kijken of we toch om 6:30 klaar kunnen zijn. Maar anders zijn we gewoon om 6:50 klaar. Wie mag ik van de leden, aanwezige leden als eerste het woord geven over de visie stadslogistiek? De heer Cox namens de SP.
Voorzitter, om u alvast aan uw tijdwinst te helpen, ik zal bijzonder kort zijn. Met heimwee denk ik, niet de rest van mijn fractie, nu en dan terug aan het Siboga-terrein. Waar de BO voor bodemterrein staat, waar Van Gent en Loos de spullen over de stad verdeelden. Met paard en wagen, dat was weer voor mijn tijd. Om de Partij van de Dieren wat gerust te stellen. Maar zou die paarden vervangen kunnen worden door elektrische vervoersmiddelen? Dat scheelt ook weer in de broeikas uitstoot door die paarden. Wij hebben diverse malen afgelopen tijd natuurlijk het gehad over deze stadslogistiek. We vinden de manier waarop het college het nu uitgewerkt heeft en vorm wil geven, vinden we een prima zaak. Dus wij hebben niets meer te zeggen. Ik dan.
Verfrissend. De heer Van Nierenhuis, namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook voor mij een korte bijdrage. De PvdA wil een aantrekkelijke, schone en veilige binnenstad. We gaan dus voor uitstootvrij transport en logistiek. Die past bij de maat en de schaal van de straat en de binnenstad. Een paard doet dat uitstekend, inderdaad, de heer Cox. Dus wat mij betreft komt hij ook weer terug. Het college schrijft dat het ontheffingenbeleid nog moet worden vormgegeven. Dat vinden wij echt jammer, dat het geen deel uitmaakt van dit stuk en deze visie. In theorie is dit fantastisch beleid. We willen echter ook echt weten hoe dit in de praktijk uitpakt. Een praktisch werkend ontheffingenbeleid is daarvoor cruciaal voor ondernemers. En ik denk ook de mensen in de binnenstad die gebruik maken van die ondernemers die voor hun diensten verrichten. Daarom hebben wij een motie in voorbereiding om te zorgen dat dat ook echt heel goed ontheffingenbeleid wordt. En afhankelijk van wat de wethouder hier nog over gaat vertellen, gaan we die straks in de raad wel of niet indienen, denk ik. Tot zover.
Dank u wel. De heer Ubbens, namens het CDA.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik zal iets langer de woordvoering houden. Er zitten volgens ons betreft twee kanten aan in deze discussie. Hè. Dus in de eerste plaats, meerdere fracties hebben dat gezegd, is het heel goed dat we ons steentje bijdragen aan het klimaatakkoord. Dat we proberen zo snel mogelijk de stadslogistiek te gaan verduurzamen. En de nieuwe venstertijdenbeleid biedt ook mogelijkheden om de stad toegankelijker te maken en overlast van bevoorrading te minimaliseren. De andere kant van de medaille is wel dat ondernemers dit moeten gaan realiseren voor een groot deel. En het is goed dat er nu een nieuwe overgangsregeling is. Die is ook landelijk. Het lijkt ons ook wenselijk dat die wel oog houden, dat die oog blijft voor ook de moeilijkheden die ondernemers kunnen hebben. Nou, daar staat ook in het voorstel, in de visie wel het een en ander over in. Het is goed dat hier een hardheidsclausule ook is opgenomen, zodat je daar de ruimte hebt om kleinere ondernemers toch nog mogelijkheden te bieden. Handhaving zal heel belangrijk worden. En onze fractie heeft geen bezwaar tegen het camerasysteem. Daar zijn volgens ons voldoende waarborgen in. Waar wij wel zorgen over hebben, dat zijn de manieren waarop het hele systeem eventueel te omzeilen is. Bijvoorbeeld zero emissie, dat gaat straks gelden. En de venstertijden gaan ook gelden voor bepaalde type auto's. We hebben het dan over vrachtauto's en bestelwagens. Maar dus niet voor gewone personenauto's. Nou, begrijp je dat aan de ene kant. Aan de andere kant lijkt het ons dan wel zorgelijk dat je dus, als je een bezorgdienst hebt of ondernemer bent met een personenauto, dus gewoon alsnog de binnenstad in kan. De vraag is ja, of dat niet tot problemen gaat leiden. Hè, dus tot onwenselijke verschuivingen. De vraag is of dat niet van tevoren beter moet worden dichtgezet. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het om zakelijke kentekens moet gaan of iets dergelijks. Maar goed, het kan ook allerlei nadelen hebben. Daarnaast blijkt uit het participatiedocument dat er nog steeds een aantal vervoerders zijn die vragen, of ja, die zeggen dat de strengere venstertijden het aantal vrachtwagens sterk zou moeten vergroten. Dus in een kortere tijd moet de binnenstad bevoorraad worden, zal meer auto's vragen. Wat misschien weer op gespannen voet staat met de verduurzaming, want ze dan hun wagenpark moeten uitbreiden en tegelijkertijd ook ja, misschien duurdere voertuigen moeten aanschaffen. Dat zal de prijs omhoog drukken. Nou, tot slot hebben we er een aantal, ja, dat sluit eigenlijk aan bij wat de Partij van de Arbeid net heeft gezegd. Er zitten nog behoorlijk wat aantal open eindjes in deze visie. En de, onder andere het ontheffingensysteem, wat nog een vraagstuk wordt, dat ja, ingewikkeld kan worden. Want ondernemers geven aan de ene kant aan dat de ontheffingen noodzakelijk zijn. Maar aan de andere kant willen ze wel een uniform beleid en iedereen op de gelijke manier behandelen. Wat ja, een ontheffingenmodel natuurlijk eigenlijk op gespannen voet mee staat. Dus dat wordt nog ingewikkeld. Ook voor de supermarktdistributie moet nog een beleid worden uitgewerkt. Ook voor het eventuele waterbedeffect, waarbij mensen net buiten het venstertijdgebied gaan parkeren met de vrachtwagen en dan gaan laden en lossen. Ook dat is niet opgelost, moet allemaal nog gebeuren. Dus eigenlijk is de vraag die wij hebben, waarom is dat niet gewoon in deze visie opgenomen? En kunnen we deze visie niet beter pas vaststellen op het moment dat dat hele integrale verhaal af is? Dat is de vraag aan de wethouder. Daar laat ik het bij.
Dank u wel. De heer Pechler namens Partij voor de Dieren.
Hier staat nog mevrouw Sets, maar ook leuk, maar nou ja. Ah, verkeerde pasje. Erg goed in. Dank voorzitter. De nieuwe visie op de stadslogistiek. Het is een lang proces waar we de afgelopen jaren steeds goed in zijn meegenomen en dank daarvoor. En in het algemeen kunnen we ons dan ook goed vinden in wat voor ligt. Een groter venstertijdengebied lijkt ons verstandig en de zero-emissiezone zijn we natuurlijk ook enthousiast over. Daar gaat mijn duurzame hart sneller van kloppen. Schone lucht en minder herrie. En als straks de tijden voorbij zijn waar je zelfs op de fiets nog amper door de Oude Kijk in het Jasstraat komt, daar kijken we naar uit. Dank ook voor het inspraakrapport. Veel uitzonderlijke situaties waaraan mijn fractie nooit had gedacht. Roeiverenigingen, de viermaaldaagse levering van supermarkten en potentieel eigen regie bij het ontheffingenbeleid voor binnenstadsbewoners. Het college lijkt dit allemaal goed op te pakken, maar ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder op de aangekondigde motie van de Partij van de Arbeid. Het enige waar mijn fractie wel een groot bezwaar tegen heeft, is het camerasysteem. Vanzelfsprekend moet dit voldoen aan de AVG, maar ja, dat moet de rest van de digitale infra van de overheid ook. En er wordt de laatste tijd toch aardig wat gehackt. We zien hier een groot potentieel voor misbruik in. We hebben afgelopen najaar nog een sessie gehad over cybercrime, dat nog steeds toeneemt en dat ongrijpbaar lijkt. En we zullen dan ook wederom een motie indienen om al deze extra camera's in de openbare ruimte te voorkomen. Dank u wel.
De heer Van Nieuwenhuis namens Partij van de Arbeid.
Ik zou aan de heer Pechler willen vragen, als hij wel voor het systeem is, hoe zou hij dan willen dat daarop gehandhaafd wordt zonder die camera's?
De heer Pechler.
Nou, dat lijkt me maar op een andere manier mogelijk. En dat is namelijk door meer inzet van personeel. En daarbij erken ik dat dat waarschijnlijk fors duurder zal zijn. En dat we door het Rijk ook wel een beetje in een fuik worden geplaatst. Omdat zij met het klimaatakkoord, waar wij in principe natuurlijk ons in kunnen vinden, dit soort zero-emissiezones willen instellen in steden. Maar tegelijkertijd niet de extra middelen vrijmaken om dat op een andere manier te handhaven dan met camera's. Maar toch zien wij het op deze manier niet zitten.
De heer Cox namens SP.
Ja, voorzitter, nou weet ik niet precies of de heer Pechler mee is geweest op die trip naar Gent. Hoe lang is het geleden? 2 jaar terug, 3 jaar terug. Daar had het Gentse stadsbestuur ook de binnenstad omringd met dit soort camera's. Dat bleek daar op een hele goede manier te werken. Dus wat trekt u voor lessen uit die Gentse ervaring rondom cameratoezicht?
De heer Pechler.
Ja, dank voorzitter. Op diezelfde manier zijn er ook heel veel kerncentrales waar nog geen ramp is geweest. Maar ja, dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Dus dat het daar in zo'n systeem goed werkt en dat er nog geen privacy schendingen zijn geweest en dat het nog niet is gehackt, dat is natuurlijk niet een belofte of een garantie voor onze situatie hier. En ook niet voor hun toekomst trouwens.
Ja, maar voorzitter, durft de heer Pechler hier wel de trap af? Want er is ook geen enkele garantie te geven dat die trap niet afbreekt. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, leren uit andere situaties.
Dank u wel, meneer Cox. En dank u wel, meneer Pechler. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Leemhuis, namens GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn fractie is blij met het voorstel wat we hier vandaag bespreken. Het past goed in de binnenstadvisie en de wens om de openbare ruimte te herwinnen. En we zien dus een forse uitbreiding van het venstertijdengebied. En dat betekent dat we straks op middagen en avonden in de binnenstad gewoon echt meer ruimte hebben om te verblijven, om misschien ook ruimte te vinden voor groen, voor speelgelegenheden, voor ruimte voor voetgangers, om een fijne, prettige leefomgeving te hebben. Ook voor de 15.000 binnenstadsbewoners die daarmee ook flink erop vooruit zullen gaan.
U heeft een vraag van de heer Ubbens.
Ja, even duidelijk. Ja, ruimte dan ingezet voor groen, daar zal wel voor zijn. Maar komt die ruimte eigenlijk wel beschikbaar? Want je hebt in de tijd dat je de venstertijd geldt, dan heb je dus die ruimte nodig wel voor de bevoorrading.
Dilemma's.
Dat is een goede vraag. Ik denk dat er op plekken die ruimte ontstaat. Maar ik bedoel natuurlijk het in het geheel van al die voordelen die ik noemde. Moet ik even kijken waar ik gebleven was. Dus mijn fractie is enthousiast over dit voorstel. En wij willen graag ook vooral benadrukken dat het voordeel hieraan is dat er zowel de zero emission zone en de venstertijden, dat je die samen koppelt en in één keer invoert. Dat is denk ik heel goed, heel duidelijk beleid ook naar de ondernemers en naar de vervoerders toe. Daar zijn we heel blij mee. En dat maakt ook meteen duidelijk dat het hier niet alleen gaat om de uitstoot, maar ook om het ruimtegebruik. Want we zien ook dat het beleid zich heel erg ertoe richt dat we met kleinere vervoers met kleiner vervoer kunnen gaan werken, hè, zoals bakfietsen en dergelijke. Een drietal punten nog. Mijn fractie heeft eerder gezegd dat we wel wat in zien. Dat is ook bijvoorbeeld de Nieuwe Ebbingenstraat. Dat is ook een straat waar heel veel vrachtverkeer doorheen gaat, deel van uit zou maken. Dus ik zou benieuwd naar de overweging van het college om te zeggen, we gaan niet de Nieuwe Ebbingen erbij doen. En daaraan gekoppeld is eigenlijk het punt dat het college ervoor gekozen heeft om die binnenring van de diepe ring niet te betrekken bij de zero emission zone, dan wel de venstertijdengebied. En mijn fractie vraagt zich wel af dat daar waar we juist de diepering ook willen zien als een plek waar je juist meer ruimte gaat krijgen voor verblijf, voor groen, voor recreëren. Staat dat niet met elkaar op gespannen voet? Dus ik zou van het college toch nog de redenering wel willen uitgelegd krijgen waarom dat nou moet op die manier. Want we zien daar ook de nadelen van. Dat kan daar ontstaan, dat daar veel verkeer is, dat daar juist meer vrachtverkeer komt. Dus ik ben wel benieuwd naar wat het college daarover kan zeggen. Dan tot slot het punt van de camera's. Mijn fractie is altijd kritisch in het gebruik van camera's. Dat zal u niet onbekend zijn. We zien echter in dit stuk redelijk veel waarborgen waarom dat mogelijk tot minder problemen leidt. Maar mijn fractie vraagt wel aan het college om niet alleen te zeggen het voldoet aan AVG en het voldoet aan bepaalde normen, maar om daar echt ook een schepje bovenop te zetten. Echt het maximum aan privacy waarborgen eruit te slepen als straks een aanbesteding komt of iets dergelijks. En misschien is dat ook, en dan ben ik echt klaar, voorzitter. Misschien is dat ook iets waarom het verstandig zou zijn in het vervolgtraject om dit in eigen beheer te doen. Hè? En niet zoals het college overweegt, mogelijk ook extern te werven of ook te leasen of dergelijke dingen. Misschien is het goed om juist ook vanwege het privacy aspect systemen te kopen die je zelf in beheer hebt en zelf ook uitvoert.
Dank u wel. De heer Fijnhuizen, namens D66.
Dank u wel, voorzitter. De visie komt niet uit de lucht vallen. We hebben het inderdaad vaak over gehad. In goed overleg ook. En volgens mij de gemeente ook met de belanghebbenden. Volgens ons ligt er een goede uitwerking. En is dit de kans die we op willen met elkaar. En niet alleen wij, maar ook de ondernemers in de stad. Belangrijk is dat we het niet in één keer doen. Maar dat we vooral een richting aangeven. De vorige keer hebben we zorgen geuit over, leidt dat nou die uitbreiding van het venstertijdengebied tot eventueel meer vrachtwagens of niet? Ik weet niet of dat al beter in beeld is of dat nog moet blijken. Vorige keer hebben we ook zorgen geuit over de mogelijke rigiditeit en oproepen tot maatwerk. Nou is het al eerder genoemd, dat hadden we graag gezien in dat ontheffingsbeleid. Maar gezien het goede overleg met ook de betrokken ondernemers, denken wij dat daar ook in goed overleg uitgekomen moet worden. En ook de overgangsregelingen en de bijbehorende subsidies, die stellen ons wel gerust. Dan nog een ander punt. Er wordt genoemd, taxis zijn nog niet aan de orde, maar er wordt wel over nagedacht. We vroegen ons af, gaat het dan eventueel ook gelden voor WMO en leerlingvervoer? Wordt daar ook over nagedacht of is dat helemaal niet aan de orde? ja, dat waren denk ik de belangrijkste punten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van der Pol namens de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Zero emission stadslogistiek in 2025 is een hele mooie ambitie. Hij is wel wat optimistisch, want laten we eerlijk zijn, in de plannen zullen tot 2030 nieuwere voertuigen die nog op fossiele brandstoffen rijden toegang blijven houden tot de binnenstad. Toch is de VVD blij met deze ontwikkeling. Het is een mooie balans tussen verduurzaming, waar we zien dat de markt voor elektronische voertuigen en waterstof enorm snel aan het ontwikkelen en verbeteren is, en realiteit zien. Er worden namelijk forse investeringen gevraagd voor ondernemers. En het is van groot belang om ruimte te geven in deze overgang. Zeker als iemand net een bestelbus of vrachtwagen heeft aangeschaft. Het is logisch om deze groene zone samen te laten vallen met de vergrote zone voor de venstertijden. Maar volgens de VVD zijn de venstertijden nog onvoldoende uitgewerkt om in de raad vastgesteld te worden. Algemeen is het bijzonder jammer dat we deze visie niet integraal kunnen bespreken met het vernieuwde ontheffingenbeleid. Hier sluiten we ons aan bij de eerdere opmerkingen van het CDA en de PvdA. Is het niet een beter idee te wachten met het vaststellen van deze visie tot dit ontheffingenbeleid is uitgewerkt? De VVD ziet graag een duidelijk beleid waar zo min mogelijk uitzonderingen op gemaakt hoeven te worden. En we zijn bang voor grote administratieve lasten voor bedrijven en de inzet van extra ambtenaren. Graag een reactie van de wethouder. Ook denkt de VVD dat de venstertijden van 5 tot 12 in het vergrote gebied ontoereikend kunnen zijn. We denken eerder aan de volgende tijden. Venstertijden in de ochtend wijzigen naar 7 tot 12 uur. Het tijdslot van 5 tot 7, waar bevoorrading dan mogelijk is, maar vanwege de geluidsoverlast praktisch onhaalbaar, is allicht nutteloos. En ook is het bijzonder lastig te handhaven. Wanneer is er nu sprake van geluidsoverlast? De Groningse binnenstad is zo uniek, juist omdat er zoveel mensen wonen. Die hebben recht op een goede nachtrust. Daartegenover zien we wel graag een extra tijdslot in de avond, bijvoorbeeld van 6 tot 8 uur na de spits. Dit geeft bijvoorbeeld supermarkten en horecagelegenheden meer flexibiliteit en kan de drukte in de ochtend ook verminderen. Laten we immers niet vergeten dat het vrachtverkeer in de ochtend samenvalt met de ochtendspits, waar we ook voldoende ruimte voor fietsers willen behouden. Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden hiervoor. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Pol. De heer Staaij namens de Stadspartij.
Ja, dank u, voorzitter. Dit plan dat steunt op drie pijlers. En het zijn nogal forse ingrepen. Niet alleen voor de bewoners en de transporteurs, maar zeker ook voor alle ondernemers in deze binnenstad. De Stadspartij staat in principe achter het basisidee van dit voorstel, maar heeft toch een hele hoop problemen ermee. Met de voorgestelde begrenzing van de zones en tijden kan mijn fractie het wel eens zijn. Zeker nu die diepe ring toch vrij blijft voor het gewone verkeer. De zero-emissiezone, voorzitter, geldt volgens dit zone voorstel voor bevoorrading, afvalinzameling, bouwklus en evenementenverkeer. Eigenlijk hieruit concludeert mijn fractie dat deze zone dus blijkbaar niet geldt voor particulieren. Is dat correct? Want ook die rijden nu natuurlijk wel vaak in busjes. Als dat vrij is voor die particulier, hoe wordt er dan vorm aan gegeven? Komt er blijkbaar een permanente gratis ontheffing voor alle binnenstadsbewoners? Graag daar iets meer duidelijkheid over. Die venstertijden die veranderen niet ten opzichte van wat nu gebruikt wordt. Maar vooral voor de horeca zijn heel veel ondernemers ook afhankelijk van bevoorrading in de avond- en nachturen. Want lui, die hebben dikwijls niet de opslagcapaciteit voor een hele dag voor verse producten. Het is heel erg onduidelijk in dit voorstel hoe men dit wil gaan faciliteren. Dan voorzitter, de Stadspartij mist nog heel veel in dit wat wij toch echt eigenlijk beschouwen als een onvolledig voorstel. Het hele ontheffingsbeleid moet nog uitgewerkt worden. Straks zetten we hier ja tegen en dan zitten we vast aan een ontheffingsbeleid wat we niet weten. Andere partijen hadden het daar net ook al over. Wij vrezen zelfs dat het hele ontheffingsbeleid wel weer een melkkoe zal gaan worden. Dus het zoveelste infuus van ondernemer en particulier naar de noodlijdende gemeentefinanciën. Ook bij de handhaving, door middel van camera's en alle toevlagwegen, missen wij de harde garanties dat deze beelden nooit voor iets anders gebruikt zullen worden. De heer Ubbes had het daar ook al even over. Tot slot dit. De timing van dit voorstel vinden wij bijzonder slecht. Midden in een grote crisis, voor bijna alle ondernemingen in de binnenstad, komt de gemeente met dure verplichte investeringen en een beperking van de bedrijfsvoering voor deze bedrijven. Juist nu alle geldmiddelen en leencapaciteit daar wel opgebruikt zijn door de crisis en er nog geen enkel zicht is of en hoe men in deze crisis kan overleven en er dan wanneer men er weer enigszins over opkomt. Verwacht dit college nou echt dat in een paar jaar tijd, want je praat hier over 2025, een paar jaar tijd overal weer voldoende geldmiddelen zullen zijn om te investeren in dure elektrische voertuigen die een groot deel van de dag stil zullen staan. En met een vage verwijzing naar mogelijke rijkssubsidies kom je niet ver. Voorzitter, de Stadspartij begrijpt de noodzaak van dit voorstel. We staan ook achter het idee, maar mijn fractie vindt het absoluut onvoldoende uitgewerkt en ingediend op een totaal verkeerd moment. Werk het eerst eens verder uit en kom hiermee terug als er meer zicht is op de gevolgen van de crisis voor de bedrijven in de binnenstad. Dank u.
Dank u wel, meneer Staaien. En dank u ook voor het hele goede voorbeeld van een technische vraag. Waarin u vraagt naar of dit systeem ook geldt voor particulieren. Dat is nou precies zo'n vraag die ambtelijk nagevraagd kan worden. Maar ik denk dat de wethouder deze vak kan beantwoorden. De heer Ram, namens de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Het zal u niet verrassen, de PVV is tegen deze visie stadslogistiek. Dat hebben we ook al eerder aangegeven in de vorige commissie hierover. We zien de toegevoegde waarde van de enkele kilometers zero-emissiezone voor CO2 in de stad niet. Gaat dit voor effect hebben op het klimaat? Volgens ons helemaal niks. En daarnaast
een zeer... De heer Ram, u heeft een vraag van de heer Pechler.
Ja, dank voorzitter. Is de heer Ram het wel mee eens dat het daarnaast ook een duidelijk effect zal hebben op de luchtkwaliteit in de stad? En dat deze wagens ook buiten de zero-emissiezone van Groningen zullen rijden? En dat dit daarom juist veel verder gaat, deze CO2-besparing, dan alleen de kilometertjes binnen onze diepering?
De heer Ram.
Als u dat had gewacht, dan had ik al direct al antwoord op gegeven. Natuurlijk, het terugdringen van fijnstof en andere schadelijke stoffen is een goede zaak. Maar er is niet goed nagedacht over het idee van waar fijnstof vandaan komt. Fijnstof komt voor grotendeels vandaan van banden. Gewoon slijtage van rubber. Dus ook elektrische wagens geven gewoon fijnstof af. Dus volledig zero-emissie zal het dus ook niet worden. Daarnaast, wij zijn tegen het camerasysteem. Geen linkse Big Brother in de binnenstad, wat ons betreft. We maken ons ook zorgen over de negatieve effecten op de economie. Het ontheffingssysteem wat wordt aangekondigd. Daar wordt natuurlijk ook weer geld gevraagd van ondernemers. Een extra belastingveer op ondernemen. Graag willen wij ook weten hoeveel dit de ondernemers gaat kosten, voorzitter. En natuurlijk wordt het nog vormgegeven. Het hele ontheffingsbeleid. Dit had gewoon direct bij deze visie moeten zitten. En daarbij moeten ondernemers ook weer elektrische voertuigen gaan aanschaffen, wat wederom extra uitgaven geeft voor ondernemers. Dus zo wordt de binnenstad voor ondernemers wel heel erg onaantrekkelijk. Dus de vraag is, wordt er goed rekening gehouden met de economie? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Ram. Wie mag ik dan het woord geven? Mevrouw Moorlach, namens de ChristenUnie.
Ja, bedankt, voorzitter. De ChristenUnie is net als de voorgaande sessies over dit onderwerp positief over de ontwikkelingen op het gebied van stadslogistiek in het centrum van onze stad. De visie die voor ons ligt zit goed in elkaar en biedt een mooi perspectief voor een schone toegankelijke binnenstad. Het tijdspad geeft genoeg ruimte aan ondernemers, zodat zij voldoende tijd en ruimte hebben om op dit alles te anticiperen. Verder zien we ook dat er rekening gehouden wordt met het ontstaan van een waterbedeffect en dat er naar oplossingen wordt gezocht voor dit probleem. We zien dat de ondernemers in de binnenstad oplossingsgericht en creatief meedenken in het hele proces. En verwachten dat het hier ook tot goede oplossingen gaat komen. Verder vinden we het een goede zaak dat het gebied wat wordt verkleind, omdat het bevoorradingsverkeer anders door de wijken gaat rijden. Dat zou natuurlijk een onwenselijke situatie zijn. En dan nog een laatste kleine technische opmerking. We kwamen tot de ontdekking dat het kaartje dat de zones weergeeft niet leesbaar is voor mensen die kleurenblind zijn. Dus wellicht dat daar in de toekomst wat meer rekening mee gehouden kan worden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Moorlach. De heer Moerkaak, namens 100% Groningen.
Dank u wel, voorzitter. Wij steunen van harte de ontwikkelingen dat transport elektrisch zou moeten worden gedaan de komende jaren. Maar ik wil een klein praktijkvoorbeeldje geven wat misschien te denken zet om iets te doen aan de tijden en de venstertijd. Ik heb een horecaonderneming die zit net buiten het centrum in de stad. Dus ik val niet in dit gebied. Ik heb met mijn leveranciers besproken wat voor impact dit heeft, dit plan. En die zeggen, ja, al mijn personeel moet eigenlijk in de ochtenduren in het centrum werken. Dus ik ga je 's middags leveren. En dat wil ik niet. Dus venstertijden anders inrichten, dat zou veel lucht geven aan ondernemers om het anders te kunnen indelen. Dat is mijn suggestie.
Dank u wel, meneer Moerkerk. Dan heb ik volgens mij iedereen gehad die het woord wil voeren. En dan komen we voor de beantwoording aan bij wethouder Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter. We spreken hier al lang over. Ik hoorde net van een van de raadsleden dat de laatste vergadering waar we nog met het publiek vergaderden ging over de concepten stadslogistiek, visie stadslogistiek, en dat we nu een jaar later zeg maar over dit onderwerp spreken. Dit onderwerp gaat over de binnenstad. Het gaat over de binnenstad van Groningen en het past bij de binnenstadsvisie. Het gaat over de leefkwaliteit van de openbare ruimte juist in dat gebied. Zoals gezegd wordt, wat draagt het bij aan de klimaatdoelstellingen? Het klimaat wat we in de binnenstad hebben, daar draagt het zeker aan bij. Het geeft meer ruimte, juist ook op de drukkere momenten. En het levert ook een minder uitstoot op van fossiele brandstoffen. Daarvoor twee dingen, de venstertijden en de zero-emissie. En de zero-emissie, het is natuurlijk goed om dat ruim van tevoren aan te kondigen. Dat willen we ook 4 jaar van tevoren aankondigen. Dus in 2025 om dat in te kunnen gaan. 4 jaar van tevoren, dat is ook afgesproken, dat doen we ook. Zodat bedrijven voldoende tijd hebben om te kunnen anticiperen en mee te bewegen. En dat laten we die bedrijven niet alleen doen, daar zijn we samen mee in gesprek. We hebben verschillende projecten, Surflog en Ulaatsen enzovoort, waar we juist samenwerken met de ondernemers, samenwerken met de branches, de verschillende branches, ook de ambulante handel, ook de kleine ondernemers, de horeca, alle bedrijven, de winkels, alle bedrijven, de supermarkten, alles wat daar in de binnenstad moet wezen om bevoorraad te worden. Daar spreken we mee en dan kijken we naar of er inventieve oplossingen zijn voor de problemen waar we tegenaan lopen. Dus dit is inderdaad geen project wat we in een paar maanden bedenken en dan klap erover en verder. Nee, dit is een project wat inderdaad ook nog niet afgerond is, omdat het ontheffingenbeleid ook daarin nog een goede plek moet krijgen. We hebben daar gedachten over, we denken daarover, we spreken daarover. Juist uit het participatieproces zijn ook allerlei kwesties, knelpunten naar voren gekomen. Dat is de winst ook van het participatieproces. Bewoners waren daarbij bij aangesloten. Particulieren die zeggen, hoe zit het nou met mijn auto? Ik rijd in een bestelbusje rond met een grijs kenteken. Mag dat nou ook niet? Nou, dat is dan een technisch antwoord. Ja, dat mag wel. Ook als je met een grijs kenteken rondrijdt als particulier, dan mag dat gewoon. Dus dat gaan we regelen, al dan niet in een ontheffingbeleid. Of je kenteken komt op een lijst te staan en dan gaat het automatisch, komt het goed. Het wordt allemaal goed geregeld.
De heer Ummers heeft een vraag. Ik hoop niet dat dit op dit technische antwoord was.
Nou ja, enigszins. Want er zijn dus een heleboel vraagtekens over hoe je dat dan in de praktijk moet doen. U zegt, ja, dan mag je als je met je caddy de binnenstad inrijdt en het is je privéauto, dan mag het gewoon, doorrijden door de camera. Maar dan moet je ook een ontheffing hebben. Maar als ik uit Emmen een keer een dagje naar Groningen rijd met mijn caddy, ga je niet van tevoren een ontheffing aanvragen. Dus er komen toch allerlei problemen die straks gaan spelen met het hele beleid, die we toch van tevoren even goed door moeten denken voordat wij deze visie vaststellen. Nou heb ik het idee dat we stellen de visie vast en eigenlijk allerlei problematische vraagstukken schuiven we door naar de toekomst.
De wethouder.
Het is precies dat. Het is precies het vaststellen van die visie. Is dit nou wat je wil? Is dit de weg voorwaarts? En daar komen problematische gevallen komen tegen. In de vorige, een jaar geleden, is ook genoemd over de kleine middenstanden. De glazen wassen, moeten nu alle ramen dan 's morgens gewassen worden, kan dat 's middags niet. Dat zijn inderdaad problemen die, en ook het probleem wat u noemt, dat zijn problemen die op een praktische manier op te lossen zijn. En je kunt natuurlijk het gebied gewoon inrijden. De vraag is, krijg je daar een bekeuring voor of krijg je daar geen bekeuring voor? Dat is dan de vraag. En dat moet u maar vertrouwen. En ik geloof dat u dat ook wel doet, dat het op een goede manier te regelen valt. Dus het ontheffingenbeleid is een vraag naar waarom zit dat er nou niet bij? Nou, dat is precies de reden waarom we in gesprek zijn, juist met die branches. Dat is precies de reden waarom er een uitkomst is uit dat participatieproces, waar al die partijen die gebruik maken van de binnenstad, dus ook de bewoners, ook de bedrijven, de supermarkten, ik heb het allemaal genoemd, bij betrokken zijn. Dat zijn goede gesprekken en dat zijn vruchtbare gesprekken. En ook de Logistiek Nederland die zegt, wij begrijpen dat dit gebeurt, wij kunnen dit ook volgen, wij staan er ook achter. Dat geeft een level playing field en dat heeft ook die binnenstad aantrekkelijkheid van de binnenstad is ook voor ons als ondernemers van belang om onze producten te kunnen afzetten. Dus dat gesprek dat vindt plaats en, in dat gesprek gaat het ook over dat ontheffingenbeleid. Het ontheffing, om een voorbeeld te noemen. Die ontheffingen zijn nu op allerlei verschillende manieren. Dus de hulpdiensten krijgen weer een andere manier ontheffing dan bijvoorbeeld de gemeentelijke voertuigen. Dat wordt één geheel. Dat wordt één lijst, één database van ontheffing. Dus dat wordt op een eenvoudige manier valt het ook te doen. We zijn in gesprek, een van de dingen die uit de participatie komt, is het mogelijk om de binnenstadondernemers een aantal keer per week of per maand of per jaar op een of andere manier vrij toegang te geven. Om tegemoet te komen aan de behoeften van die binnenstadsondernemers. Hetzelfde geldt voor kleine lokale ondernemers die vaak in de binnenstad moeten zijn. Dus dat zijn dingen, precies de punten die u nu aangeeft, of die u eerder aangegeven heeft, waar we maatwerk willen maken per branche en als het moet maatwerk per ondernemer om precies dat te doen waar u ook om vraagt, om waar het leidt tot onevenredige effecten die gewoon niet zo bedoeld zijn om dan in te kunnen grijpen. En daar zal ook de hardheidsclausule een onderdeel van uitmaken. Dus op het moment dat het leidt tot oneven, tot onbillijkheden van overwegende aard, u kent de term, zal er een hardheidsclausule zijn om daar maatwerk te kunnen leveren per branche. Denk aan de ambulante handel of denk aan de horeca of aan de individuele ondernemer die onevenredig vaak getroffen zou zijn. Of misschien ook wel de roeivereniging die met de boten op pad wil. Dus dat is zover het ontheffingenbeleid. Dus dat maken we ook samen met de genoemde onderneming. En u hebt het hele lijstje gezien van de branchevereniging die daarbij betrokken zijn. De onwenselijke effecten van het CDA ook gaat over handhaven. We gaan niet alleen handhaven met de camera's, we handhaven ook met de BOA's. Die ook moeten zien van, hier wordt naar binnen gereden, wordt de zone ingereden. Ik vind ook daadwerkelijk laden en lossen plaats. En we hebben ook eerder aangegeven, je ziet het af en toe nog wel, dat laden en lossen, dat is zet de spullen op de stoep of breng ze binnen bij de winkel. En ga dan ook verder met je vrachtwagen. En ga dus niet, bij wijze van spreken, de spullen in de koelkast zetten van de horecaondernemer. Dus laden en lossen betekent kort lossen, dan wel laden en dan weer verder rijden. Dus ook daar wordt op gehandhaafd en ook daarvan snapt de branche dat de bedoeling is. Dus de horecaspullen niet tot in de koelkast brengen. Dat moet de chauffeur niet doen, laden, lossen en wegwezen. Leidt het ook tot meer auto's? Een aantal partijen hebben daarna gevraagd. Meer auto's op hetzelfde moment. Dat leidt tot meer vrachtwagens. Ik heb u gezegd, we zijn in gesprek met alle branches. En ook met de Evo Venedex, Transport Logistiek Nederland enzovoort. En we zijn met een aantal Europees gesubsidieerde projecten bezig. En dat doen we samen met andere steden in binnen- en buitenland. Om te kijken, zijn er slimme oplossingen? Zijn er slimme oplossingen te bedenken voor die last mile? En als je de andere kant op gaat, is het dan weer de first mile. Kun je bijvoorbeeld met hubs aan de zijkant, aan de randen van de binnenstad en de randen van de stad, kun je daar werken, zodat dan spullen overgeladen worden naar zero-emissie voertuigen, zodat die de binnenstad in kunnen. Dat voorkomt dat elke ondernemer zijn eigen zero-emissie voertuig zou moeten aanschaffen. En het heeft nog een ander effect, dat heet in de logistieke wereld groepage, het groeperen van ladingen. Ook u kent dat vrachtwagens met een beperkt aantal producten toch door die binnenstad rammen. Terwijl meerdere vrachtwagens op ongeveer hetzelfde adres moeten zijn. Dat er daarbij ladingen gegroepeerd zouden kunnen worden. Dat is zowel goedkoper als efficiënter. En het geeft meer ruimte voor de binnenstad. En voor de bewoners en voor de mensen die willen genieten van de binnenstad. Dus, dus die gesprekken en de projecten waar we mee bezig zijn. Surflog, uw laatste, ik heb een paar genoemd. Leiden ertoe dat we ook dat effect van de logistieke winsten willen halen door te groeperen. En logistiek, Nederland die zegt altijd, eigenlijk zijn we de meest groene branche, want wij hebben er belang bij zo min mogelijk kilometers te maken, zo effectief mogelijk onze logistieke processen in te richten. En wij willen ze daarbij helpen en we kunnen dus ook leren van andere gemeenten in binnen- en buitenland. We zijn daarop aangesloten. Vorig jaar zag je het Cargo Bike Festival, 2019 was het al. De Cargo Bikerton onlangs. Dat zijn allemaal voorbeelden van manieren waarop we proberen te groeperen. En met cargo bikes de bevoorrading, hè, waar het mogelijk is, te kunnen organiseren.
Vraag van de heer Ubbens.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, we horen natuurlijk al jaren, ook het vorige college is hier flink mee bezig geweest. We gaan hubs ontwikkelen. Heel veel van die projecten lopen ook weer spaak. Kijk, wat is dan, stel het, dit lukt niet, want tot nu toe zijn heel veel van die projecten die mislukken of die komen niet van de grond. En wij voeren nou dit beleid wel in met dat als oplossing. Maar stel die oplossing, die komt er niet. Ik bedoel, moeten we niet veel meer zekerheid hebben over de haalbaarheid van al die projecten voordat wij deze visie vaststellen?
De wethouder.
Nou, ik kan u voorspellen, u weet ook hoe dat menselijk werkt. Op het moment dat Logistiek Nederland zegt ook, of de bedrijven zeggen, geef ons een gelijk speelveld. Dus zorg ervoor dat er regelingen zijn. Dus op het moment dat wij met een hub gaan werken, of met een zero-emissie voertuig, of met cargo bikes, of op andere manieren, zo groen mogelijk en zo zero-emissie mogelijk willen bevoorraden. Op het moment dat dit nog duurder is, of op het moment dat het onhandiger is, of op het moment dat op die hubs te weinig pakketten, ladingen gegroepeerd kunnen worden, omdat straks enkele bedrijven daaraan meedoen, is het weinig effectief. Maar op het moment dat we nu zeggen, mensen, partijen, bedrijven, dit gaat gebeuren, in 2022 met de venstertijden, 2025 met die zero-emissie, betekent ook dat er een gelijk speelveld gecreëerd wordt. En dat er ook een urgentie komt, ook bij de bedrijven, ook bij de transportbedrijven, logistieke bedrijven, van het gaat gebeuren, dus nu heeft het ook zin. En ik heb u net gezegd over eigenlijk de groene ambitie van Logistiek Nederland, wat eigenlijk inherent is aan logistiek, zo min mogelijk kilometers maken, zo efficiënt mogelijk pakketten vervoeren. Op het moment dat wij helderheid verschaffen over 2022 venstertijden en 2025 zero emissie, betekent ook dat er de urgentie gewoon daar is. En wij zijn niet de enige gemeente die dat doen. Er zijn tientallen gemeenten. Laatst de handtekening gezet samen met 30, 40 andere gemeenten, staatssecretaris erbij. Dus in heel Nederland speelt dit. Dus dat logistieke bedrijven weten dit gebeurt. Dus elke binnenstad, elke majeure binnenstad van Nederland, is dit in 2025 aan de orde. Dus bedrijven, Logistiek Nederland, en daar gaat veel kennis. Onze universiteit is een van de koplopers als het gaat over onderzoek logistiek. Daar is veel kennis in Nederland om dat op een goede manier te regelen.
Voorzitter,
we zijn dus echt niet de enige gemeente.
Maar de regels die we vaststellen gaan over een venstertijd en die gaan over zero emissie. Die gaan niet over een hub. Dus de uitkomst zou kunnen zijn dat het logistiek slim is om hubs te gaan oprichten, maar dat hoeft natuurlijk niet. En het hoeft ook niet zo te zijn dat elke partij daar aan mee wil doen. Dus in die zin, zeg maar, in hoeverre zijn die hubs zo zeker? En in hoeverre zijn die noodzakelijk voor kleine ondernemers? Want dat vraag ik mij nog steeds wel af. En kunnen we die dan afdwingen? Want volgens mij maken we daar verder geen regels over, toch?
De wethouder.
Nee, maar of die, ja, maar eigenlijk gaat op het moment dat je, nee. Als wij gaan voorschrijven dat er hubs moet komen en dat bedrijven van hubs gebruik moeten maken, betekent dat je ingrijpt in de directe bedrijfsvoering van die bedrijven. Als het, misschien is dat duurder, of misschien is het juist onhandiger, of misschien is er weer wat anders. Dat betekent dat wij als gemeente zouden voorschrijven hoe producten van A naar B zouden gaan. Daar hebben wij als gemeente, moeten wij dat niet voorschrijven. Het enige wat wij voorschrijven, we willen venstertijden en we willen zero emissie op juist die binnenstad, de leefkwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad, die minder uitstoot op de drukkere momenten, vol ruim baan voor voetgangers en fietsers in die binnenstad, waar we anders wel trots op zijn, om dat voor elkaar te maken. En wij nodigen uit, en we zijn ook in gesprek, en we hebben al die projecten om met het logistieke probleem op te lossen. En als hubs de uitkomst is, en dat zou maar zo kunnen, is je wat ruimer aan de randen van de stad, misschien aan de randen van de binnenstad, dan is dat een oplossing die willen wij faciliteren. We willen over meedenken, en waar het mogelijk is, doen we daarom mee. Maar voorschrijven, zoals u dat zegt, dat zou ingrijpen in de bedrijfsvoering.
Voorzitter, ik suggereer niet dat we dat moeten voorschrijven, verre van, maar u doet net alsof wij met het beleid dat gaan realiseren, maar dat hoeft helemaal niet de uitkomst te zijn. Terwijl het misschien wel, u geeft het wel als oplossing voor kleine ondernemers, die hubs. Maar als de grote partijen niet in die hubs willen stappen, dan wordt het voor die kleine partijen het transport heel duur.
Ja, maar we zien het nu wel gebeuren, dat ook grote partijen zoals PostNL zeggen, er zijn hubs op dit moment. En er zijn hubs die met cargo bikes of met zero-emissie, DHL kent u, de binnenstad bevoorraden. Dus die hubs en ook de grote partijen, PostNL, DHL, anderen, doen daar aan mee. Dus die hubs zijn er. Dus de angst die je heeft, die heb ik niet. Dat kleine ondernemers, als ik u vertaal, zeg maar aan hun lot worden overgelaten omdat de hubs niet tot stand komen. Nee, daar zijn we over in gesprek. En ook dat stimuleren we. En daar zijn die projecten ook voor. En het zou maar zo kunnen dat hubs het beste idee is. Zo. En u noemde het woord verplichten, zeg maar. Verplicht dat die hubs er komen. Nou, daar sloeg ik op aan, zeg maar. Ik wil niet ingrijpen in de bedrijfsvoering van de bedrijven. Daar sloeg ik op aan. Als u dat anders bedoelt, dan is dat ook helder, hoor. Dan is het dan akkoord. Een aantal zaken nog uit te werken.
De heer Van Nieuwenhuis heeft nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u grijpt wel in de bedrijfsvoering van ondernemers, omdat u juist zegt u moet overstappen naar zo'n elektrisch voertuig, wat mogelijk duurder is. Ik denk in het beste geval op zijn minst een ontijdige investering. Maar ik begrijp dat u zegt van ik vertrouw erop dat voor 2025 de hubs, de overgangsregelingen, de subsidies hebben geleid tot dat het allemaal geregeld is en dat er geen probleem meer ontstaat.
De wethouder.
Ja, zonder meer. Ja, anders zou het onbehoorlijk zijn. Nogmaals, wij zijn niet de enige gemeente die dit doen. Dus enkele tientallen, 30 à 40 gemeenten in Nederland doen dit ook. Dus ook daar is voldoende denkkracht aanwezig om, zeg maar, om dat op te lossen. U heeft ook in het schemaatje kunnen zien de overgangsregelingen voor bepaalde type vrachtwagens, euro 5, euro 6. De euro 6 vrachtwagens in 2030 dienen die zero emissie te zijn. En op een gegeven moment zal ook wetgeving volgen dat ook fossiele voertuigen niet meer gemaakt of niet meer verkocht zouden worden. Dus elk nieuw voertuig zal dan zero emissie zijn. Dus het is maar goed om daarop te anticiperen. En nogmaals, waar ons om gaat, is ook die leefkwaliteit van die openbare ruimte, juist in die binnenstad, de mooiste binnenstad van Noord-Nederland. Het camerasysteem. U moet begrijpen dat het essentieel voor de handhaving. Zonder camerasysteem kan er niet gehandhaafd worden. De handhaving bestaat uit een tweeslag. Dus die camera's die automatisch registreren, die zijn gericht op het kenteken. Dus niet gericht op de omgeving of de mensen die daar lopen of wat dan ook. Die zijn gericht op die kentekens. Die kentekens zijn door die scanners zijn die goed te zien. Je gele nummer of wat dan ook. Dus die camera's zijn gericht op die kentekens, niet op de omgeving. U ziet die kentekens misschien ook wel eens als van die toegangssystemen met toegangspoorten waar u ziet, is dit uw kenteken en dan ziet u uw eigen kenteken in beeld. Alleen het kenteken. Het is essentieel voor handhaving, uitsluitend fysieke handhaving met BOA's. Dat is zeer, zeer, zeer veel duurder en eigenlijk daarmee is het onmogelijk. Ook omdat de eventuele boetes, niet naar ons gaan, maar naar het Rijk. We zijn erover in gesprek. We kunnen die kosten voor de fysieke handhaving, maar ook voor de camerahandhaving, kan het Rijk daarin bijspringen. Maar de opbrengst van de boetes, die gaan naar het Rijk. Ik hoop erop op te regelen dat er een 100% pakkans is. Dus dat betekent dat op een gegeven moment, als je dat weet, dat er eigenlijk helemaal geen boetes meer zijn. Omdat je zou gek zijn als je weet, ik sta op camera, of mijn kenteken staat op camera, dus ik laat het maar niet doen, ik moet de andere kant op. Dat er dus eigenlijk nauwelijks boetes aan de orde zijn, dat de mensen gewoon het gebied niet ingaan. Uiteindelijk wil je dat. We hebben geen boetes nodig, wij willen gewoon dat die auto's op onze gewenste manier van de binnenstad gebruik maken. Gegevens worden ook kort bewaard. Je hebt het in het voorstel gezien. Dus als er niks aan de hand is, 72 uur als ik goed heb. En daarna ook vernietigd. Dus gericht op die kentekens. Wij denken dat het essentieel is, of we weten dat het essentieel is voor die handhaving. Dus willen we dit invoeren en willen we ook het effect kunnen meten, dan hebben we die handhaving nodig. In combinatie met beperkte BOA-handhaving. Nieuwe Ebbingenstraat. Vraag links naar waarom dat gebied niet. Ja, dat heeft ook te maken met de handhaafbaarheid. Dus op het moment dat de nieuwe Ebbingstraat erbij is, dat is een lange straat met veel zijstraten, betekent dat ook die handhaving daar, en die camera's zijn ook niet gratis, zeg maar, dat het daar lastiger zou zijn, nog los van het inrichtingsverkeer. We hebben daar niet naar gekeken. We hebben gekeken naar, of tenminste niet diepgaand, we hebben gekeken naar de goede afbakening van het gebied. We kwamen op de binnenstad en de Westerhaven uit, en nog een deel van het A-kwartier aan de andere kant van de Lage der A. En dat laatste kan nog even iets over zeggen. U vroeg waarom de binnenring van de diepe ring, waarom daar niet? De diepe ring, dat gebied waar het om gaat, is eenrichtingsverkeer. Dat betekent als je de ene kant op gaat, je moet daar wezen en je wilt terug. Dat betekent dat je gaat aan de buitenring heen, je moet aan de binnenring terug. Dat betekent dat je dan in het venstertijdengebied zou komen. Op het moment dat je dan niet in het venstertijdengebied mag zijn, mag je niet terug via die binnenring van de diepe ring. En betekent dat je op een andere manier terug zou moeten. En wij vermoeden dat dan auto's massaal door woonwijken zouden gaan. De vrachtwagens massaal door woonwijken zouden gaan buiten het venstergebied. En dat is dan dat is ongewenst. Dus dat is ook de reden waarom de Sledemennenstraat is opgenomen. Dus inrichtingsverkeer. Dat is ook een opbrengst geweest uit het participatieproject. Juist dit, ongewenst verkeer te voorkomen, betekent dat we die binnenring van die diepe ring ook Dat is eigenlijk de terugroute, de andere kant op inrichtingsverkeer. Zodat het verkeer niet gaat zoeken en om gaat rijden door de woonwijken aan de buitenkant van de diepering. Camera's zegt hij ook het maximum aan privacy. Dat doen we door het systeem in te richten, door het systeem zelf te beheren. Dat vind ik een goede suggestie om ook voor de data die we daarmee opnemen, die bewaren we 72 uur. Als er niets aan de hand is, heb je wel een bekeuring, dan in verband met beroepsmogelijkheden moeten we het langer bewaren. Maar om dat systeem zelf te beheren, dus ook de data zelf te beheren, op ieder geval daar een grip op te hebben. Dat is een goede suggestie die ik verder wil uitwerken. Maar dat zie ik dus in de uitwerking van het geheel. De VVD vraagt ook het tijdslot van 5 tot 7 af te schaffen. Nou, ik breng in herinnering dat tijdslot is er nu ook. Ja, ik kijk even naar het scherm, maar daar zit helemaal niet. Het tijdslot van 5 tot 7 uur 's ochtends is er nu ook. Daar mag eigenlijk geen gebruik van maken. Alleen als je op een stille manier kunt ontladen, zeg maar, kunt laden en lossen. Dus voor de gemiddelde supermarkt zal dat geen optie zijn, voor de horeca ook niet. Maar tijdslot van 5 tot 7, we hebben nu een venstertijdengebied, vergeet dat niet. Maar tijdslot van 5 tot 7 mag ook alleen maar gebruikt worden als dat stil kan. En we denken dat dat ook past bij de uitbreiding van het geheel. Het corona-effect vraagt de Stadspartij, hè, waarom nu?
Voorzitter.
Meneer Van der Poel.
Ik had ook nog een vraag gesteld over eventueel venstertijden in de avond. Of in elk geval een opening tussen 6 en 8, of daar een mogelijkheid is. Ik ben wel benieuwd wat de wethouder daarvan vindt. Dank u wel.
Wethouder.
Dat is nu geen onderdeel van het voorstel. Als er reden is om voor bepaalde een branche of een bepaald bedrijf uitzondering daarvoor te maken, is dat mogelijk. En dat wordt een onderdeel van dat maatwerkbeleid. PVV geeft, Stadspartij vraagt aan waarom nu? Het is juist nu, en die zero emissie gaat pas in 2025 in. We willen juist voldoende tijd geven voor de horeca, voor de bedrijven en de logistieke bedrijven, om zich daarop voor te bereiden. Het heeft ook te maken met landelijke wetgevingen over zero emissie voertuigen, over ontheffingenbeleid, wat allemaal landelijk geregeld wordt. Dus het corona, ondernemers hebben iets anders aan hun hoofd. Maar dat geldt ook voor de bewoners van de binnenstad en voor de mensen die van de binnenstad gebruik maken. En we denken dat de termijn 2025 een goede termijn is. En we denken niet dat we tot dan toe nog in corona zitten. Dat we proberen op te krabbelen van corona. Juist dat is ook een moment, als er weer nieuw geïnvesteerd gaat worden, dat je ook investeert in onze binnenstad en in de zero-emissie van onze binnenstad. En als je weet dat dat gaat komen, is dat een moment waar we allemaal plezier van hebben. PVV zegt nog weinig klimaatvoordelen. Nou, ik heb net aangegeven dat in ieder geval de uitstoot daar weer minder wordt. En ook het klimaat in de binnenstad, het winkelklimaat, het wandelklimaat, het verblijfsklimaat. Dat is een andere manier om naar het klimaat te kijken, dat geef ik u toe. Dat we daar in ieder geval op vooruit gaan. Volgens mij heb ik alle opmerkingen en vragen nu op gehad, voorzitter.
Gaan we even naar kijken of dat zo is. Ik zie in ieder geval de heer Venhuizen die nog een vraag heeft. Heer Venhuizen.
Ja, een kleine vraag. Ik noemde in het stuk, staat genoemd, volgens mij, taxis zijn nog niet aan orde, maar we gaan erover nadenken. En wij vroegen ons af van, gaat dat dan ook zoiets voor WMO of leerlingvoer gelden, of is dat ook helemaal niet aan de orde?
De wethouder.
Ja, in feite zijn taxis, WMO en voer, dat is eigenlijk in dezelfde groep. Dus daar, dat gaan we natuurlijk op een nette manier doen. Leerlingen moeten van A naar B en dat moet op een nette manier kunnen.
Dan klopt het inderdaad, dan zijn alle vragen beantwoord, politiek en technisch. Kan dit raadsvoorstel dan conform naar de raad? Of zijn er, nou in ieder geval, dat is niet het geval, want de heer Van Nieuwenhuis heeft direct al aangegeven dat er een motie zou moeten komen. Ook van de heer Pechler van de Partij voor de Dieren. Is dat dan afdoende om het in alleen de moties toe te lichten? Of hebben jullie nog behoefte aan meer discussie? Nee, alleen motie. Gaat hij zo door en dan dank ik jullie allen voor jullie inbreng en sluit ik deze vergadering.